Zo, goedemorgen. Jacco zei het net al, het is vandaag Palm Pasen. We zitten in de week voor Pasen. En die week wordt wel de stille week genoemd. Het is een week waarin mensen soms wat naar binnen keren, zich voorbereiden op Pasen. Ik mag die week vandaag aftrappen. En dat doe ik met Psalm 34. Laten we die met elkaar lezen. Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. De nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft me van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hen. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Vrome, heb ontzag voor de Heer. Wie hem vreest, leidt geen gebrek. Jonge leeuwen lopen hongerig rond. Wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niets. Kom, kinderen, luister naar mij. Ik leer je ontzag voor de Heer. Hebben jullie het leven lief? Wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad. Je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na. Het oog van de Heer rust op rechtvaardigen. Zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. Toornig ziet de Heer wie kwaad doen aan. Hij wist hun namen op aarde uit. De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen. Hij bevrijdt hen uit de nood. Gebroken mensen is de Heer nabij. Hij redt wie zwaar getroffen worden. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen. Niet één ervan wordt verbrijzeld. Een slecht mens komt om door eigen kwaad. Wie een rechtvaardige haat zal boeten. Maar de Heer redt het leven van zijn dienaren. Nooit zal boeten wie schuilt bij hem. Ik heb deze psalm in de voorbereiding misschien wel 100 keer gelezen. En elke keer bleef ik steken bij dat derde vers. Waar staat, laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. Daar klikt iets. Ik merk dat dat mijn verlangen is. Dat mijn leven een loflied is voor God. En tegelijkertijd merk ik zo vaak dat het me dan ontglipt. Dat ik het moeilijk vind. Hoe kan ik mijn leven een loflied laten zijn voor God? Ik vind dat lied wat we net zongen zo mooi. Als de muziek vervaagt, het stil wordt, dan kom ik bij God met mijn wens om iets te geven waar Hij blij mee is. Soms heb je van die situaties. Dat het leven stilvalt. Dat het stil wordt. En wat blijft er dan over? Welk loflied blijft er dan staan? David is in precies zo'n situatie terechtgekomen als hij deze psalm schrijft. Zijn leven is tot stilstand gekomen. Want hij wordt achtervolgd door zijn aartsrival Saul. Saul wil hem doden. En Saul heeft het op zijn leven gemunt. En David is doodsbang. David vlucht. En hij vlucht naar de Filistijnen. Nou moet je weten dat de Filistijnen eigenlijk een nog grotere vijand voor David waren. Misschien ken je dat verhaal, David met zijn slinger. Die was voor niemand bang. Hè? Met de grote reus Goliath. Goliath, dat was een Filistijn. En achteraf zongen de mensen voor David. David heeft tienduizenden verslagen. Tienduizenden Filistijnen. En daar vlucht hij heen. Zo bang is hij. Maar als hij daar komt, herkennen ze hem. En dan gaat hij zich als een gek gedragen. Hij gaat wartaal uitslaan, hij begint te kwijlen. Hij gedraagt zich raar. En vervolgens laten ze hem gaan. Hij heeft zichzelf bevrijd. Maar ik kan me zo voorstellen dat David daarna stil is geworden. Zijn leven heeft op het randje van de dood gebalanceerd. En wat blijft er dan over? David zegt dan, laat mijn leven een loflied zijn. En ik herken dat verlangen van David zo intens. Laat mijn leven een loflied zijn voor God. Laat mijn leven een loflied zijn voor Jezus. En tegelijkertijd merk ik zo vaak dat ik meegesleurd word in de sleur van de dag. Dan wat moet ik dan doen? Hoe laat ik mijn leven een loflied zijn? Ik ben zo vaak gewoon maar aan het werk, aan het doen, voor mijn kind aan het zorgen. Is dat het dan? Ik had het er met Martijn over, die zei ja. Maar hoe laat ik dan in dat leven van alle dag mijn leven een loflied zijn voor God? Zo vaak wordt mijn leven een populair liedje, een popliedje, waar de keuzes draaien om mezelf. Waar ik de keuzes maak waar ik zelf beter van word. Waar ik zelf goed door word. Hoe kan ik nou mijn leven steeds meer een loflied laten zijn voor God? Paulus zegt het zo mooi in Romeinen 7. Wat ik doe, dat wil ik niet. En wat ik wil, dat doe ik niet. Hoe laat ik mijn leven een loflied zijn voor God? Daar zoekt David naar in deze psalm. Het is mooi om te weten dat in Joodse literatuur de kern van een verhaal vaak in het midden van een verhaal zit. Dat is bij ons anders. Bij ons is vaak de kern van het verhaal aan het eind, de climax. Daar werk je in het verhaal naartoe en daar wordt de boodschap van het verhaal gegeven, aan het eind van het verhaal. In Joodse literatuur zit die vaak in het midden en daar weeft het verhaal zich als het ware omheen. Ook in deze psalm. En de psalm is heel kunstzinnig opgebouwd. Het is eigenlijk een soort ABC'tje. Elk vers na de aanhef start met de volgende letter uit het Hebreeuwse alfabet. Het bijzondere is dat er ergens zomaar een letter is weggelaten en dat er aan het eind een naar het lijkt random letter is toegevoegd. Bijbelwetenschappers hebben ontdekt dat als je dan vervolgens gaat kijken naar het eerste, het middelste en het laatste vers, dat die drie letters met elkaar het Hebreeuwse woord leren vormen of onderwijzen. En als je dan gaat kijken naar dat middelste vers, dan staat daar, kom kinderen, luister naar mij, ik leer je ontzag voor de Heer. Het is alsof David met de hele structuur van de psalm naar dat midden van die psalm wil wijzen. En wil zeggen, hey, hoe laat je je leven een loflied zijn voor God? Dat doe je door ontzag te hebben voor God. Maar wat betekent dat, ontzag voor God? Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik vind dat niet zo heel lekker bekken. Ontzag voor God. Als je uit een wat traditionelere kerk komt, dan ken je misschien de vertaling wel, de vreze des Heren. Ik kan daar zelf niet zo heel veel mee. Dan staan we hier, handjes in de lucht, ontzag voor God, vreze des Heren. Daar zit iets in van vrees, angst. En tegelijkertijd is het een heel veel voorkomend onderwerp in de Bijbel. Dat we ontzag moeten hebben voor God. Maar als je kijkt in de Bijbelse context, dan betekent ontzag voor God eigenlijk het volgende. Het betekent dat je zegt, God, u bent groot, u bent goed, u bent almachtig en u weet wat goed is en ik wil doen wat u zegt. Omdat u zo groot bent, omdat u zo goed bent en omdat u het weet, wil ik doen wat u zegt. En dat zie je bijvoorbeeld in deze psalm terug. Als dat vers 12, ik leer je ontzag voor de Heer, dan staat daarna, hebben jullie het leven lief? Wil je de goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad. Dat is wat je moet doen. Je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade, doe wat goed is. Streef naar vrede, jaag die na. En we zien het ook in Spreuken 8 vers 13. Daar staat, wie ontzag heeft voor de Heer, die haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, valsheid en leugens. Misschien staat het nog wel het mooiste in Deuteronomium 10 vers 12 en 13. Daar staat, Israël, bedenk dus dat de Heer uw God niets anders van u vraagt dan dat u ontzag heeft, voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst. Dat u hem lief hebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten die ik u vandaag voorhoud naleeft. Dan zal het u goed gaan. Dus je leven als loflied voor God is ontzag hebben voor God en tegelijkertijd doen wat hij zegt. Ik vind dat een mooie dimensie aan aanbidding. We kunnen hier zondag staan met elkaar en God groot maken, hem aanbidden. Maar het moet iets betekenen voor ons leven. Het moet consequenties hebben voor ons leven van alle dag. Dus die aanbidding aan God, die moet iets oproepen van wat doet dat in ons leven? Welke consequenties heeft dat voor wie we zijn, voor de keuzes die we maken? De mensen met wie we omgaan, de algoritmes waar we mee ons inlaten of de series die we kijken. Je leven als loflied zegt iets over hoe je leeft. En tegelijkertijd ontglipt het ons zo vaak. En merken we dat we tegen onszelf aanlopen, dat het ons niet lukt, dat we het niet kunnen. Hoe laat je je leven een loflied zijn voor de Heer? Ik las pas een parabel, een mooi verhaal. Lang geleden was er eens een dorp. En in dat dorp woonde een jongen. En in dat dorp was een dorpscentrum. En in dat centrum werden altijd verhalen verteld, prachtige liederen gezongen. En iedereen ging er elke vrijdagavond heen. En die jongen die wilde ook graag daar een lied zingen. En op een keer trok hij zijn mond open, begon hij te zingen. Maar het was intens vals. En iedereen keek hem aan van, really? En hij probeerde het nog wel een keer, maar al snel veranderde zijn naam in geen lied. Jij moet je mond houden. En hij ging doen eigenlijk het enige waar hij echt goed in was. Hij ging naar zijn huisje aan de rand van het dorp en daar begon hij te koken. En op een dag verspreidde de geur van zijn eten zich door het huis en liep er een vos naar binnen. En de vos zei, geef mij iets van dat eten. En de jongen zei, wat krijg ik ervoor? De vos glimlachte en zei, wat wil je ervoor? De jongen zei, geef mij een lied. Een lied dat als ik het zing, dat de mannen aan God denken en de vrouwen aan de liefde. De vos verdween, maar hij voelde het. Ik heb het lied. En de volgende vrijdagavond ging hij naar het centrum van het dorp, trok hij zijn mond open, begon hij te zingen. Iedereen werd stil en was vol ontzag voor hem. Wow, wat hij zong. De mannen dachten aan God en de vrouwen dachten aan de liefde. En in de weken die volgden pakte hij elke gelegenheid. En de mensen raakten onder de indruk. Geen lied werd groot lied. Maar de jaren gingen voorbij. En hij ontdekte dat als hij het lied zong, dat de mannen respect kregen voor hem. En dat als hij het lied zong, dat de vrouwen liefde voelden voor hem. En steeds vaker begon hij het lied te gebruiken. Om zijn zin te krijgen, als hij het voor iemand zong, dat diegene respect kreeg voor hem. Of als hij iemand leuk vond, dat hij het lied zong en diegene verliefd werd op hem. Groot lied werd grootspraak. Het lied draaide niet meer om God en de liefde, maar om hem. En de vos zat aan de rand van het bos en keek naar de jongen en hij knikte. Dacht ik het niet? Dacht ik het niet? En hij draaide zich om en liep het bos in. In hoeverre is ons leven een loflied voor God? Zijn de keuzes die we maken gericht op God en de liefde voor elkaar? Of zijn de keuzes die we gemaakt gericht op onszelf? Dat wij er beter van worden. En ik kan me voorstellen dat ik je nu kwijtraak. Je zegt, hallo Mozaïek, je mag toch komen zoals je bent. Genade. Hè? Maar ik vond het prachtig wat Martin Kornstra daar vorige week over vertelde, over het radicale midden. Aan de ene kant is God de plek waar je mag komen zoals je bent, 100%. Je mag komen zoals je bent. En tegelijkertijd is er ook een plek van, hé, je mag worden wie je bent. We mogen veranderen. En op het moment dat je hier te veel gaat staan, dan wordt het moeten, moeten, moeten. Je moet dit, je moet dat, je moet zus. Je moet veranderen. Dan zit je te veel aan deze kant. En als je hier te veel gaat staan, in die kom zoals je bent, wordt het ook een beetje lauw. Want kom maar, wees maar lekker jezelf. Kom allemaal, genade. Dan verandert er niet iets. En Jezus is daarin het radicale midden. Hij zegt, kom bij mij zoals je bent. Volledig genade. En tegelijkertijd, als je bij mij komt, mag je worden wie je bent. En mag je van binnenuit gaan veranderen. We zitten in de 40 dagen voor Pasen. Voor Pasen. In de 40 dagen tijd. En veel mensen gebruiken die tijd om iets uit hun leven weg te halen en daarmee God meer ruimte te geven in hun leven, door te vasten. En het mooie aan die 40 dagen tijd vind ik, dat die 40 dagen tijd, waarin we proberen ons leven te zuiveren, eindigt in Pasen. Dus dat 40 dagen van proberen eindigt in Pasen, waarin we ontdekken dat we het uiteindelijk niet zelf kunnen. Dat we steeds weer tegen onszelf aanlopen. En dat we ontdekken dat we 100% genade nodig hebben. En dat zie je in deze psalm ook terug. Want ook deze psalm eindigt in Pasen. Want ik vertelde dat eerste vers, laat mijn leven een loflied zijn, dat middelste vers, ontzag voor God. In het laatste vers, daar staat, de Heer red het leven van zijn dienaars. Nooit zal boeten wie schuilt bij hem. Het is alsof David heeft ingecalculeerd. Je gaat je best doen. Je gaat proberen. Je wil proberen om je leven meer een loflied te laten zijn. En uiteindelijk zal je leven vol valse tonen blijven zijn. Elke keer zal je toch wel weer tegen jezelf aanlopen. En elke keer zal je toch wel weer merken, het lukt me weer even niet. En dan is dit de belofte. Wat er staat, de Heer redt het leven van zijn dienaren. Nooit zal boeten wie schuilt bij hem. Als wij ons leven een loflied willen laten zijn, dan zullen we merken dat het niet altijd lukt. Maar dat Jezus ons heeft verlost en dat wij zijn verlossing zo hard nodig hebben. Het staat er zo mooi in deze psalm, als je leest in vers 20 en 21. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen. Niet één ervan wordt verbrijzeld. Dat is mooi, hè? Dat werd vervuld in Jezus. Op een gegeven moment staat er in het Johannes-evangelie dat Jezus zijn beenderen niet werden gebroken. En daarmee werden deze woorden vervuld. Daarmee werd zijn beenderen werden niet gebroken, zodat onze beenderen ook niet gebroken zullen worden en dat we mogen weten dat we altijd weer, wat er staat, elke keer weer bevrijd zullen worden. Vanuit die bevrijding van Jezus mogen we leven. David die start deze psalm met bevrijding. Hij is bevrijd. Daarom is hij stilgezet. En daarom wil hij zijn leven een loflied laten zijn. Ook wij zijn bevrijd door Jezus. Dat mag ons startpunt zijn. Dat mag het punt zijn waarvanuit wij starten. En waarvanuit wij mogen zeggen, laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. En we mogen daarin elke keer weer gaan kijken, meer gaan kijken, hoe kunnen wij ons van binnenuit laten veranderen door Hem. En wat zijn de consequenties voor ons leven als wij het een loflied willen laten zijn? Wat ik zo mooi vind en zo'n uitdaging tegelijk is om vanuit die bevrijding te gaan leven. En om daarin elke keer weer mijn leven een beetje aan te laten passen. En daarin geloof ik dat we elke keer toch weer stilgezet mogen worden. Stilgezet om van binnenuit te veranderen. We mogen elke dag weer ietsje meer op Hem gaan lijken. Niet om daarmee dan vervolgens die genade te verdienen. Maar, en dat zegt David zo mooi, omdat het het goede leven is. En we zien het in de psalm. Er staat, wie Hem volgt, die wordt bevrijd van angst. Is stralend van vreugde. En gelukkig. En we mogen het gaan leren, omdat het het goede leven is. En we mogen dat gaan leren als een kind. We mogen gaan leren om ons leven elke keer een loflied meer te laten zijn. En ik heb hier een filmpje van mijn kind. Een vriend zei pas, je hebt van die ouders die altijd filmpjes van hun kinderen laten zien. Guilty. Maar het laat zo mooi zien hoe je kan oefenen om je leven als loflied te laten zijn. Dus kijk maar even mee. Dan zien jullie Josse. Ja, mooi hè. En ik vind dat zo mooi, want hij laat zien. Hè, zijn spel zit vol valse noten. Maar als ik ernaar kijk, dan kan ik alleen maar denken, wauw, dat is mijn kind. Wauw, wat knap hoe die aan het zingen is. En ik vind dat zo mooi. En daarin zie ik ook iets van God, als Hij naar ons kijkt. En wij ons leven proberen om steeds meer een loflied te laten zijn. Dan kijkt Hij naar ons en dan kan Hij daar zo van genieten als Vader. En weet je wat ik het mooie vind? Als je gaat kijken in vers 12, dan kan je dat ook lezen alsof God dat zelf tegen ons zegt. Er staat, kom kinderen, luister naar mij. Want ik leer je ontzag voor de Heer. Toen Jezus naar de hemel ging, toen zei Hij, ik zal mijn geest sturen. Ik zal mijn Heilige Geest sturen en die zal komen. En die komt in jullie wonen. En die zal jullie van binnenuit veranderen. Uiteindelijk is het de Heilige Geest die dit gaat doen. Die aan gaat wijzen welke terreinen en we meer ruimte mogen geven. En waar Hij nog meer ruimte mag krijgen in ons leven. Hij is degene die binnen in ons komt wonen. En zegt daar. En dan mogen wij zeggen, kom. Neem mij. Kneed mij. Vorm mij. Vul mij. Leer mij. En neem mijn leven. Neem mijn angst. Neem mij in onzekerheid en laat dat allemaal een loflied zijn voor u. Laat mijn leven een loflied zijn voor u. Uiteindelijk is het de Heilige Geest die het in ons gaat doen. En Hij is degene die ons van binnenuit verandert. En in de voorbereiding van deze preek kreeg ik het verlangen om vandaag daar ook echt de ruimte voor te geven. De Heilige Geest de ruimte te geven. We gaan zo een tijd in van aanbidding. Ik wil jullie vragen om te gaan staan, als je dat kan. En om met elkaar de Heilige Geest ook de ruimte te geven in ons hart. En misschien wil je wel voor de eerste keer tegen God zeggen, God, ik wil mijn leven een loflied laten zijn voor u. Kom in mijn leven. Misschien wil je wel opnieuw zeggen. Er zijn er bepaalde gebieden in je leven waarin je zegt, ik heb u zo hard nodig. Heilige Geest, kom. Sta je voor bepaalde keuzes. En zullen we dan de tijd nemen in aanbidding om daarin de Heilige Geest toe te laten. Dus als we zo gaan aanbidden en je wil dat, open dan je handen en zeg, kom, neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij, neem mij helemaal, zodat mijn leven een loflied kan zijn voor u. En ik wil je ook echt uitnodigen. Ik zal hier straks vooraan, bij het kruis, ook een gebedsteam, een ministryteam klaarstaan die met jou wil bidden. Ze staan vooraan bij het kruis, omdat uiteindelijk het kruis het uitgangspunt is. Dat is het startpunt, waarvanuit wij ons leven mogen gaan veranderen. En als je merkt dat hier iets gebeurt, dat je zegt, ja, laat mijn leven een loflied zijn. En laat dan voor je bidden en bid, zoek samen. Misschien wil je alleen komen of met je partner, omdat je samen denkt, ja, hoe kunnen wij ons leven een loflied laten zijn? En daarin samen zoeken. Zullen we met elkaar bidden? Vader, we nodigen u uit. Want we hebben u zo nodig. Om ons leven een loflied te laten zijn. Raak ons diep van binnen aan en vorm ons. Vul ons met uw Heilige Geest. U bent welkom. Als wij deze tijd van aanbidding ingaan, dan willen we u uitnodigen hier in deze zaal. Neem ons leven. Vul ons met uw Heilige Geest. Vorm ons, kneed ons en leer ons om steeds meer op u te gaan lijken en door diep van binnen veranderd te worden. Welkom in dit huis. In Jezus' naam. Amen.